Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Bert Lohman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de ochtenddienst op 23 september 2018. Voorganger is broeder Van't Ende en aan de hand van het schriftgedeelte uit Efeze 2 vers 18 tot 21 is het onderwerp van de overdenking Samen gemeente zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door Michel Deen op orgel en Joke Franken op piano. Wij wensen u een gezegende dienst.
Onze hoop en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we ook het tweede en het derde couplet zingen. Samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deze tijd, Heer, in uw handen mogen leggen. Heer, we mogen naar u kijken, we mogen het van u verwachten. Heer God, en als we samen, Heer, u de lof en de eer brengen, we gaan samen in gebed, we openen uw woord, wil ons tegemoet komen. Heer, en dat we mogen leren van u en dat deze ochtend tot eer en glorie van u mag zijn. We bidden ook, Heer, voor de kinderen. Heer, wilt u ook met hen zijn en hen ook een goede ochtend geven met elkaar. Heer, en een goede ochtend met u. Heer, dat ze van u mogen leren, Heer, dat u een God bent, Heer, die ook van hen houdt. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen Gods woord lezen. Efeze, hoofdstuk 2. Efeze, hoofdstuk 2. Dan gaan we lezen vers 18 tot en met 21. Bij mij staat boven een stukje Jood en Heiden één in Christus. Dan vers 18 zegt, want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Ik weet niet of u het boekje kent. Er is een boekje en dat heet Ik ben de kerk. En het boekje stelt heel erg de vraag, ja, wat betekent het om deel te zijn van het lichaam van Christus? En het moedigt iedereen aan die het boekje leest om actief een bijdrage te leveren in de plaatselijke gemeente. En los daarvan, of je ooit een keer een papiertje hebt ondertekend of niet, je wordt uitgedaagd om je in te zetten. Je niet te vragen van, nou, wat betekent de gemeente voor mij? Maar wat kan ik bijdragen aan de plaatselijke gemeente? En het boekje begint eigenlijk meteen heel scherp. En ik wil het even een klein stukje het voorlezen. En er staat, wij Nederlanders zijn vaak kritisch. En vaak heeft iedereen bij de koffie het oordeel klaar. Dus dat is 4 minuten na de amen in de dienst. Iedereen bij de koffie het oordeel klaar over het kindermoment, de muziek, de techniek en de preek. God heeft onze gemeente niet gegeven om er een wellnessclub van te maken, waar we kunnen genieten van luxe voorzieningen. Hij heeft ons in een kerk geplaatst om te dienen, om voor anderen te zorgen, om te geven en in bepaalde landen om te sterven voor de zaak van het evangelie. En dan iets verder staat, veel kerken zijn zwak omdat hun leden de betekenis van het lid zijn op zijn kop hebben gezet. Het is tijd om dit terug te draaien. Het is tijd dat we weer kerkleden worden zoals God bedoeld heeft. Het is tijd om te geven in plaats van op te eisen. En indirect heeft Efeze 2 het hier over. Door het werk van de Heer Jezus Christus, wat hij heeft gedaan, zijn we samen één gemeente. Samen met andere volkeren zijn we één gemeente. Jong en oud, we zijn één gemeente. Arm en rijk, dan maak ik alle tegenstellingen maar. Wij zijn samen één gemeente. Nou, en dat is natuurlijk geweldig. En dat is heel goed nieuws. Maar het is ook wel een uitdaging. Het is wel een uitdaging en een zaak waar we bewust mee bezig moeten zijn. Nou, we hebben dan van Efeze 2 gelezen. Het gaat over dat de tussenmuur is weggebroken. Het gaat over de tijd in de tempel van Herodes. Er was een heel groot gedeelte voor de heidenen, gereserveerd. Maar er was wel een tussenmuur. Er was wel een gedeelte waar de heidenen niet mochten komen. Het was een klein muurtje. En WOW, als je er overheen ging als heiden, het kostte bijna zeker je leven. En aan de andere kant was de plek voor de Joden. En wat Paulus nou hier zegt, is dat die tussenmuur is weg. En samen, Jood en niet-Jood, mogen we God aanbidden. Hand in hand met elkaar. Nou, tegenwoordig is dat niet zo, is dat niet zo groot iets eigenlijk. Wij zijn ons wel van bewust. Maar in die tijd was het wel anders. Ik neem aan, ik heb het ze nooit gevraagd, maar Petrus en Paulus, die hebben beslist de wereld ingedeeld in Jood en in niet-Jood. En de Joden waren dan hier, en de varkensvleeseters, de niet-Joden, die waren hier beneden. En zo hebben zij dat, wat ik denk, ingedeeld. En nu was de tussenmuur weg. En samen met elkaar, Joden en niet-Joden, mogen we de Heere God aanbidden. Nu, ik denk dat die opdeling Jood-niet-Jood, dat het minder speelt dan toen voor Paulus en Petrus. Maar het is er natuurlijk nog steeds wel. Er zijn nog steeds mensen die de wereld opdelen in Jood en niet-Jood. Alleen dan is het vaak wel andersom. De niet-Joden zitten hier en de Joden zitten daar. Het idee van Nazi-Duitsland, dit was niet een eenmalig iets. Het is er geweest door de geschiedenis en het is er vandaag nog steeds. Dat de niet-Joden zijn hier en de Joden zijn ergens beneden aan. Maar de omslag die Paulus hier noemt in Efeze, ja, dat moest even aankomen. Dat moest even aankomen in de jonge gemeente. De jonge gemeente die vooral uit Joden bestond. En om dan samen met de heidenen God te aanbidden, ja, dat duurde even. Ook voor Petrus. En misschien heeft het wel 13 jaar geduurd voordat Petrus een keer, 13 jaar na Pinksteren, dat hij naar de heidenen ging om het evangelie te vertellen. En toen ze tot geloof kwamen, hen ook te dopen. En toen Petrus weer terugkwam, moest hij wel uitleg geven wat hij nu precies gedaan had. Die omschakeling, dat heeft wel even geduurd. Nou, en bij Paulus ging het eigenlijk in grote lijnen precies hetzelfde. De Heilige Geest sprak ook tot Paulus. Hij vertelde ook van, ja, het is nu anders. En Paulus moest die omslag ook even maken. En wat we net gelezen hebben, door het werk van de Heer Jezus hebben we samen toegang tot de Vader. Samen verrijzen we tot een heilige tempel. En samen gebouwd tot een woning van God. Samen met elkaar, met als doel om de Heere God te aanbidden. Dus wij hebben toegang tot de Vader. Nou, Efeze is geschreven in de tijd van de Romeinen. Dus zij begrepen heel goed dat Paulus dan schreef, u bent niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en huisgenoten. Een heel groot verschil. We zijn overgegaan van het rijk de duisternis naar het koninkrijk van God. We waren vijanden, maar nu zijn we vrienden. En een enorm verschil. En met elkaar hebben we samen toegang tot de Vader. Nou, ik heb even bij jullie op de website gekeken. En ik zie, jullie hebben ook een verbondenheid met het volk Israël. Dus wat hier eigenlijk speelt in Efeze 2. Misschien speelt dat minder hier in de gemeente. En ik denk in bijna alle baptistengemeenten in Nederland is er wel een warme band met het volk Israël, met Messias beleidende Joden. Maar ik denk, en dat is mijn mening, ik denk dat onze uitdaging tegenwoordig wel is dat alle generaties zich thuis voelen in de gemeente. Onze uitdaging is dat jong en oud en iedereen zich thuis voelt, ja, hier in de gemeente. En dat is best een grote uitdaging voor deze tijd. Wij hadden pas een spreker in Hattem, en misschien kent u die uitdrukking wel, die zegt tegenwoordig, die ouders van tegenwoordig, die noemen ze curling-ouders. De curling is die grote schijf, wordt over het ijs gegooid, en daarvoor zijn mensen aan het boenen. En hij zegt, nou ja, tegenwoordig de ouders zijn precies zo. Hij flink aan het boenen, zodat de straat van de kinderen goed is. En WOW, als een keer een kind wat heeft op school, de ouders die gaan meteen weer boenen, bellen op naar school en zeggen, hoe kan dat? Mijn dochter is zo slim, hoe kan die ooit een 6 hebben gekregen? Hij flink aan het boenen, zodat de kinderen het maar goed hebben. Nou, zo zijn er verschillende generaties. Wat had je, de achterbankgeneratie heb je. Je hebt ook generatie X. Ik behoor zelf bij generatie X. En ik heb het opgezocht. Wij zijn een beetje een verloren generatie. We moeten de rotzooi opruimen van de babyboomers. Die leefden voor ons, de generatie voor ons. En die dachten nog, weet je, je kunt van de liefde leven. Maar dat was niet zo. En mijn generatie, wij moesten dat weer opruimen en weer rechtzetten. Toen ik jong was, had je bijvoorbeeld veel jeugdwerkeloosheid. En kenmerkend voor mijn generatie is dat we zijn praktisch, zelfredzaam en no-nonsense. En ergens heb ik ook gelezen dat wij heel vroeg volwassen waren. Mijn vader en mijn ouders, ze leven nog. Mijn vader is van voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is een hele andere generatie. Deze generatie wordt de stille generatie genoemd. Zij hebben de oorlog meegemaakt en je kunt maar beter geen grote mond hebben. En een beetje plichtsgetrouw zijn en gewoon doorwerken. Niet zeuren, doorwerken. En dat is de generatie van mijn ouders. Tegenwoordig worden zij de geraniumzitters genoemd. En dat de nieuwe generatie die nu opgroeit, we hebben nog nooit zo'n hoog opgeleide generatie gehad als de generatie die er nu aankomt. En dit laat tegelijkertijd zien dat het goed is om een generatie te zijn, of een gemeente te zijn voor alle generaties. Alle generaties hebben hun sterke kanten. En met onze sterke kanten, als we die inzetten in de plaatselijke gemeente, dan bemoedigt dat elkaar, het helpt elkaar in onze wandel met de Heere God. Het zal ons versterken om gemeente te zijn. Maar ik heb gehoord, er is een groep hier die is 60-plussers. En we vragen u, zeg maar de jeugd, alles jonger dan 18. Uit welk liedbundel willen zij graag zingen? Ja, opwekking. Ik doe een heel lang jeugdwerk, ik ben nog steeds jeugdleider. In al die tijd is er nooit een keer een jeugd bij mij gekomen en gezegd, kunnen we vanavond een keer uit Johan de Heer zingen? Dat zijn zulke rijke liederen, nooit gehoord. We willen graag uit opwekking zingen, of zelfs nog weer andere liederen. En wat moeten we doen als een 16-jarige hier binnenkomt? En wat moet je dan doen, zodat een 16-jarige zich thuis voelt? Hoe leert een 16-jarige? Ik heb net verteld, mijn dochter is nu brugklas. En die heeft al een laptop gekregen van school. En heel anders dan in mijn tijd. In mijn tijd, als je brugpieper was, weet je, kon je elkaar de tassen van de fiets aftrappen. Het gaf niks. Maar mijn dochter kan dat nu niet, want er zit zo'n dure laptop in. Ja, dat kan niet, dat was zielig. Maar de manier waarop mijn dochter leert is echt heel anders. Is heel anders dan zeg maar hoe mijn vader geleerd heeft. En de jongeren nu, hè? Wat moeten wij doen? Of wat moeten jullie doen? Sorry, ik ben jongeren. Wat moeten jullie doen? Zodat zeg maar de 60-plussers zich thuis voelen in de gemeente. Wat zingen ze, waar zingen zij het liefst uit? Johan de Heer. Ja, je snapt er niks van. Er zijn hele moeilijke woorden tussen. Maar dat zingen zij graag uit. En wat vind je, wat moet je doen met de ouderen die slechte been zijn? Wat moeten we doen, zodat zij zich ook thuis voelen in de gemeente?
Ophalen.
Ja, misschien ophalen. Ja, een keer bezoeken. Dat zijn wel dingen waar ik van denk, het is goed om over na te denken. Dat de oudere generatie nadenkt van, hoe voelt de jongere generatie zich thuis? En de jongere generatie vraagt zich af, wat moeten we doen zodat de oudere generatie zich thuis voelt? Heer, wat denk je voor de oudere generatie? Hoe belangrijk is het avondmaal? Een schaal van 1 tot 10. Hoe belangrijk? Ik denk wel een 10. 10. Als ik kijk in mijn gemeente, in Hattem. De oudere generatie die komt als avondmaal is. Die komen niet in een t-shirtje naar de kerk. Sowieso aan haast niet. Maar zeker met avondmaal niet. En meestal zijn ze netjes en er goed op voorbereid. Vandaag is avondmaal. En WOW als je het avondmaal een week verschoven hebt. Dat kan niet. Het avondmaal is ontzettend belangrijk. Ik had de laatste keer met een ouder iemand over het ouder worden. En ik vroeg hem, ja, wat helpt jou nu in het ouder worden, in het oud zijn? Zeg, zijn het bijvoorbeeld je kleinkinderen? Nou, hij zei toen van, ja, weet je, mijn kleinkinderen helpen mij zeker in het ouder worden. Hij zegt, het is een beetje de kerst op de taart. Hij zegt, als ik thuis ben en de kleinkinderen spelen daar, het is geweldig. Wat helpt nog meer? Hij zegt, nou, zegt hij, in mijn leven heb ik niet altijd alles goed gedaan, maar een paar dingen zijn toch wel goed gegaan. En als ik dan zo oud ben, ik kan toch terugkijken op iets wat goed gegaan is in mijn leven. En dat helpt mij. Maar, zegt hij, wat mij meeste helpt in het oud zijn en in het ouder worden, is de zekerheid dat ik gered ben door Jezus Christus. Dat wat we vieren met het avondmaal, dat de Heer God is mens geworden, is aan het kruis gegaan, gestorven, door zijn bloed mogen vergeving vragen. Dat wat we vieren met het avondmaal, dat we gedenken met het avondmaal, dat zei hij van, jongens, dat is het fundament, dat is het belangrijkste, dat helpt mij in mijn oude dag. Dus het avondmaal is natuurlijk sowieso al belangrijk, maar het lijkt erop voor de ouderen dat het misschien nog wel extra belangrijk is. Nou, samen hebben we dus toegang tot de Vader. Nou, en laten we dan ook rekening houden met elkaar. Laten we geen muren opbouwen, geen tussenmuren tussen Joden en niet-Joden, tussen jong en oud, maar rekening houden met elkaar. En afvragen van, hé, wat willen die jongeren? En als we een keer veel opwekking zingen, nou weet u verliest uw geloof echt niet hoor. Omdat we een keer een hele dienst misschien wel alleen maar opwekking hebben gezongen. En als je jonger bent, denk erover na. Hoe kunnen de ouderen zich thuis voelen in de gemeente? Nou, in het gedeelte wat we hebben gelezen gaat dan verder en dan zeggen we even reizen tot een heilige tempel. Waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Nou, ik heb het opgezocht, hoeksteen, wat wordt ermee bedoeld? En bijna alle Bijbelverklaringen hebben een andere uitleg daarover. En ook andere tekeningen. Maar wat wel belangrijk is, de hoeksteen is de basis. Van daaruit wordt gemeten, van daaruit wordt gekeken wat is recht en wat is krom. De Heer Jezus is de hoeksteen en Hij is het fundament. En op Hem wordt deze heilige tempel gebouwd. Nou, in het Oude Testament heeft het ook al gezegd. Het is niet alleen maar een gedachte van Paulus in Efeze. Zie, ik leg in Sion een steen te grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Wie gelooft zal zich niet weghaasten. Ik stel het recht tot meetlint en de gerechtigheid tot paslood. De Heer Jezus beschrijft zichzelf ook als de hoeksteen. En hij is de hoeksteen van de gemeente. Van de gemeente waar geen tussenmuren zijn en waar we samen één zijn. En, deze gemeente verrijst tot een heilige tempel. Met de Heer Jezus als hoeksteen en zowel de profeten als de apostelen als fundament. Wat zij geleerd hebben, dat is het fundament. Wat zij geleerd hebben over wie God is en wat Hij heeft gedaan, dat is niet tegenstrijdig. Het Oude Testament is niet anders dan het Nieuwe Testament. Hierop bouwen. Hierop wordt de gemeente gebouwd. En deze wereldwijde kerk is gebouwd op de hoeksteen Jezus Christus. Nu, een van de eerste dingen die de Heer Jezus zegt in Matthäus 16 over de gemeente, Dan zegt hij, in de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. He, wat ook uit die poorten mag komen van de hel, het zal de gemeente niet omverwerpen. He, daar waar Jezus Christus de hoeksteen is, daar wat op gebouwd is, he, waar gebouwd wordt op wat de apostelen en de profeten geleerd hebben, he, deze gemeente zal niet omvergeworpen worden. He, die zal blijven staan. He, dat is de belofte he, die de Heer Jezus geeft. En zelfs het sterkste wapen, wat voor Satan altijd het sterkste wapen was, de dood, heeft geen macht meer over de gemeente. In Jezus Christus mogen we weten dat we het eeuwige leven mogen ontvangen. En daarom zegt dan Paulus ook, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Dus we mogen staan in de Heer Jezus. En als gemeente mogen we weten dat we ook blijven zullen staan. Toch roept de Heer ons ook wel op om verantwoording te nemen. We zijn gegrondvest in Jezus Christus. Maar we mogen ook wel wat doen. En dat is bijvoorbeeld, wat we vandaag gelezen hebben, in te zetten voor de eenheid. Dat er geen tussenmuren zijn. En het is niet dat de Heer God zegt, nou, het zou wel leuk zijn als jullie in de kerk een beetje met elkaar op kunnen schieten. Nee, dat zegt hij niet. Kijk maar na, google het maar, eenheid in de kerk. De Heere God eist het. Hij eist het dat we ons inzetten voor de eenheid in de kerk. En je weet het ook wel, als er een eenheid is, dan geeft dat toch wel iets bijzonders. Dan geeft dat ook wel een bijzondere band. Met elkaar, maar ook met de Heere God. Ja, we moeten natuurlijk inzetten om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat ze niet zeggen, ja, mijn wil geschieden. En het principe van één lichaam, verschillende leden. We moeten ons best doen om dat om te zetten. Het is niet zo dat degene die hier achter de kansel staat, alle gaven en talenten heeft. Het is niet zo. Misschien moet u niet bij degene zijn die achter de kansel staat, maar gewoon bij uw buurman, buurvrouw, waar u nu naast zit. Dus de duistere machten zullen verrijzen. Het zullen komen, maar het zal het niet tegenhouden dat de tempel, wat hierover wordt gesproken, zal verrijzen. Maar wat we hierin niet mogen vergeten, wat we beslist niet over het hoofd mogen zien, er staat een heilige tempel. We verrijzen niet tot een, nou ja, we verrijzen, even duidelijk zijn, we verrijzen tot een heilige tempel. En een van de moeilijke gebeurtenissen, wat ik denk in het Oude Testament, is als het volk Israël het vergeet, dat de Heere God heilig is. En dan moeten de Levieten door het volk gaan en velen van hen doden. Want ze waren vergeten dat de Heere God een heilig God is. Ananias en Safira waren vergeten dat de Heere God een heilig God is en ze vallen dood neer in de gemeente. Jongens, onze God is een heilig God. En daarom staat er ook, wij verrijzen tot een heilige tempel. En op dit gebied van heiligheid, jongens, hele kort door de bocht, maar daar wordt onderscheid gemaakt. Daarin kun je zien of je gemeente speelt, of dat je gemeente bent. Waar het gehoorzaamheid aan God, waar heiligheid wordt nagestreefd. Want dat is ontzettend belangrijk en ontzettend kostbaar. En het derde punt was, we zijn gebouwd tot een woning van God. Dus natuurlijk een beetje een open deur in trappen. Het gaat niet om het gebouw, het gaat om de mensen. Het gaat niet om de denominatie, het gaat om Jezus Christus. En Petrus is het ook helemaal eens met wat Paulus dan schrijft. We zijn gebouwd tot een woning van God. En Petrus gaat daar een beetje verder op in. En hij zegt dan in 1 Petrus 2, vers 4 en 5. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Nu staat heel veel in, maar onder andere gaat Petrus verder met die gedachte, we zijn geen dode stenen, maar we zijn levende stenen. gebouwd tot een woning van God, met levende stenen. Nou, wat doen levende stenen? Hoe ziet dat dan, hoe ziet dat er allemaal uit? Wat zou er moeten plaatsvinden dan in de woning van God? Nou, bijvoorbeeld de aanbidding van God. Het onderwijs van God en zijn woord. Levende stenen, die vieren het samen het avondmaal. Mensen worden gedoopt. En natuurlijk de verkondiging van het evangelie, zowel binnen de muren, maar vooral ook buiten de muren. En er wordt natuurlijk ook naar herstel gezocht. En ook wel naar genezing. Niet iedereen wordt nu genezen, maar er wordt wel naar gezocht. Het is wel iets kenmerkends van levende stenen. En natuurlijk, we zien om naar elkaar. Nou, daar kun je heel lang over doorgaan, maar samengevat kun je zeggen, de gemeente, wij als levende stenen, wij zijn de handen, de voeten, de mond van Jezus Christus hier op aarde. Dat wat Jezus zou doen, dat doen wij ook. En dat is niet alleen op zondagmorgen van 10 tot 11:30. Helemaal van de andere kant bekeken. Als er dan staat, we worden gebouwd tot een woning van God. Dan heeft dat iets heel moois. Dan heeft dat inzicht dat God naar ons toe komt. Weet u nog wat we om 10:00 gezongen hebben met elkaar? Weet u nog? Zij vreugde mij deel is of zwart mij verteert en stormwind en nacht mij verschrik. Gij hebt mij mijn heiland te roemen geleerd. Het is mij goed wat mijn God mij beschik. Het is mij goed wat God doet. Het is mij goed wat mijn God mij beschik. Dat lied is door iemand geschreven die echt diep in de narigheid zat. Zijn kinderen waren overleden. Zijn bedrijf was weg. Hij was geëmigreerd en moest weer terug naar het land waar hij vandaan kwam. Allemaal narigheid. Narigheid ten top. Maar dan komt hij met dit lied. En als we dan zeggen van gebouwd tot een woning van God, dan betekent het ook dat God naar ons toe komt. En op de plek waar we zijn, in alle narigheid, daar is de Heere God. En we zeggen vaak, toen de Heere Jezus stierf aan het kruis, toen scheurde het voorhangs, het kleed, in de tempel, dat scheurde van boven naar beneden. De toegang tot God was mogelijk door de Heere Jezus. Maar wat ook mogelijk was, is die andere kant op. God ging naar de mensen. En God gaat de hele wereld over. En hij maakt woning in ons. Persoonlijk, maar ook als gemeente. En wat een narigheid ook is waar we in zitten. Jongens, dit is ontzettend kostbaar. Wij zijn gebouwd tot een woning van God. God is niet ergens ver weg, maar hij is bij ons. En wat onze situatie dan ook mag zijn. Oké, tot slot wil ik nog graag dit zeggen. Ik heb ooit een keer van een voorganger gehoord. Hij zei, ik preek eigenlijk maar over 3 dingen. Het is bekering, doop en lidmaatschap. Je moet je bekeren. In de Bijbel moet je niet zo gek veel. Maar je moet je wel bekeren. Dat staat er letterlijk. Als je het eeuwig leven wil ontvangen. Als je niet verloren wilt gaan. Dan moet je je bekeren. En hij zei dus ook van, ja, ik spoor mensen aan om zich te laten dopen. Hij zei, want de Heer Jezus is niet alleen onze verlosser. Hij is ook onze Heer. We moeten aan onszelf en aan iedereen laten zien dat het oude leven laten we achter in het graf. En het nieuwe leven, dat we met de Heer Jezus wandelen, dat willen we duidelijk laten zien aan iedereen. Voor jezelf, maar voor iedereen. Het is een ontzettend belangrijke keuze in je leven. Om de Heer Jezus niet alleen als verlosser aan te nemen, maar ook als Heer. En hij zei dus het derde punt, dat je ook lid wordt van een kerk. Dat je je aansluit bij een kerk, dat je je actief iets bijdraagt in de plaatselijke gemeente. Nou, daar hebben we het vandaag over gehad. Je actief iets bijdragen in de plaatselijke gemeente. En samen worden gebouwd tot een tempel, tot een heilige tempel. Een woning van God. Samen hebben we toegang tot de Vader. Er is enorm veel, als je het hebt over de belangrijke dingen in ons leven, wat ons verbindt. En nou ja, laat ons daar ook voor inzetten. En ik weet wel, weet je, de plaatselijke gemeente is soms ook wel een moeilijke plek. Ik wil het niet idealiseren. Ik loop ook al wat langer mee. Ik ben ook echt gekwetst in de plaatselijke gemeente. En ik heb ook anderen gekwetst. Er zijn ook mensen waar ik mee samenkwam iedere week, die zich voor mij schamen. En bij sommigen was het ook wederzijds. Ik wil het gemeenteleven niet romantiseren. Maar het is, als je kijkt wat ons samenbindt, dat zijn de belangrijke dingen van ons leven. En de Heere God roept ons dan ook op. Werk aan die eenheid. Laat het niet maar aan modderen. Laat ons inzetten dat er geen tussenmuren zijn. Tussen Jood en Griek, jong en oud, noem het maar op. Dat we samen in eenheid de Heere God aanbidden. Wij zijn samen zijn kerk en tot eer en glorie van God. Laten we samen bidden. Vader, we willen u danken voor deze tijd samen, dat we uw woord mochten openen. Heer, wilt u ons zo helpen, Heer God, om elkaar te zien. Heer, dat we ons afvragen, Heer, hoe kunnen we een naaste zijn, Heer? Hoe kunnen we een broeder en een zuster zijn voor diegene die naast mij zit in de kerk? Heer, dan wilt u ons daarin in helpen, Heer. Want we willen samen worden opgebouwd in het geloof. Heer, dan willen we u danken, Heer, dat we met elkaar toegang hebben tot de Vader. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht dat we iedere dag, ieder moment van de dag mogen bidden. Dat we mogen weten dat u woning in ons maakt. Als gemeente, maar ook heel persoonlijk, dat u altijd met ons bent. Heer, dat we mogen weten dat we worden opgebouwd tot een heilige tempel. Heer, wilt u ons zo daarin helpen, Heer, dat wij met open armen, Heer, u zullen ontvangen. Dat we met open armen, Heer, elkaar zullen ontvangen en proberen, Heer, voor elkaar te zijn. Heer, en als er soms dingen zijn gebeurd, Heer, waardoor anderen gekwetst zijn. Heer, wat eenheid in de weg staat. Heer, wilt u bidden, Heer, voor vergeving. Maar wilt u ook bidden, Heer, God, voor een oplossing. Vader in hemel, dank wel, Heer, dat we zo dit alles voor uw troon mogen leggen. In Jezus' naam. Amen. Wil ik u vragen om te gaan staan? Dan gaan we samen bidden. En samen bidden om Gods zegen. Heere God, u bent de rots in ons leven. Heer, ons bestaan. Heer, en ook weer de komende week. Heer, willen we weer samen bidden. Heer, wilt u met ons meegaan in alles wat we doen. Dat we mogen leven tot de eer van u. Heer, dat we mogen getuigen van wie u bent. En wat u hebt gedaan. Heer, nu zo bidden, Heere God, ook voor hen die het moeilijk hebben, Heere. Moeilijk hebben naar het lichaam. We bidden ook even de komende week voor hen. Wilt u hen erbij zijn? Heer, wilt u hen laten ook ervaren, Heer, dat u er bent. Dat u hen ook zegent. Heer, nu zo bidden, Heer God, voor de verschillende activiteiten. Heer, we bidden ook hier voor uw zegen, Heer, dat ze er mogen zijn tot opbouw van hen die er naartoe gaan. Heer, dat zij met elkaar, met vreugde, mogen optrekken om van u te leren. Heer, we bidden, Heer God, ook voor de wereld om ons heen. Heer, als we kijken naar het Midden-Oosten. Heer, we bidden, Heer God, voor de onbereikte volkeren, Heer. Als er nog zoveel volkeren zijn die, die u niet kennen of zelfs nog nooit van u hebben gehoord. We willen toch bidden, Heer, dat de werkers worden uitgezonden, Heer. En uitgaan, Heer, naar de uiterste der aarde, Heer, om te vertellen van uw liefde. Heer, we bidden ook, Heer God, voor ons land. Heer, we bidden, Heer God, voor onze regering. Heer, we bidden, Heer God, ook voor de moeilijke dingen, Heer, als we ook afgelopen weken hebben gehoord, Heer God, van het ongeluk in Os. Heer, we dragen ook de ouders en ieder die betrokken is hierbij ook aan u op. En we bidden ook, Heer, voor uw troost en uw kracht voor ieder van hen. En de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. We zingen nog tot slot opwekking 785. Ik bouw op Jezus.